Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemiddag op vrijdag 19 mei. Ja.
Hoi Chris.
Hoi. Hey Guus, ik was helemaal van de kook vanochtend, want hoe gaat het deze dagen bij mij? Ik heb mijn tanden gepoetst en dan zet ik mijn telefoon aan om te kijken of de Amerikaanse president al wakker is. En ik zet de televisie op CNN, maar er was helemaal niets gebeurd vannacht in Washington. Of heb ik iets gemist?
Nee, het is ongelooflijk. Nou moet ik wel zeggen dat alle journalisten ook wel in de touwen liggen van vermoeidheid. En ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat het in het Witte Huis niet anders is op dit moment. Dus het zijn ook een paar welkome uren van rust die we nu hebben. Iemand zei van, er is geen nieuw cyclus meer met een begin en een eind en een kop en een staart. Het is meer een soort constante stroom aan gebeurtenissen waar soms kan je er iets van maken, soms kan je er helemaal geen enkele chocola van maken. Maar in ieder geval, er is geen houden meer aan.
Nee. Nou, laten we proberen om het komende kleine half uurtje wat van te maken. Heel veel al achter de rug en iedere keer denken we dat het niet gekker kan. Toch weer gebeurt. Ik zou dit hele gesprek eigenlijk willen ophangen, in ieder geval om te beginnen aan drie mannen. James Comey, Rod Rosenstein en Rob Mueller. Laten we met de eerste beginnen. Daar begint ook die achtbaan sinds onze vorige podcast. Hè? Op dinsdag 9 mei ontslaat Donald Trump FBI-directeur Comey. In eerste instantie zijn zijn woordvoerders zoek. Die staan in de struiken. Maar vervolgens is hun verhaal. Ja, de staatssecretaris van Justitie, Rod Rosenstein, heeft de president een brief geschreven over Comey die zo negatief is dat hij hem wel moest ontslaan. Dat verhaal hield het een dag totdat Trump zelf aan het woord kwam. En wat weten we eigenlijk sindsdien over dat ontslag van Comey?
Wat we weten van het ontslag van Comey is dat de officiële versie, de Witte Huisversie, en wat we weten uit reconstructies en uit uitlatingen van mensen die dicht bij Comey staan, dat die twee versies steeds verder uit elkaar lopen. Er is de officiële versie uit het Witte Huis, die overigens per dag wisselt, maar waarin de rode draad is. Het had te maken met het functioneren van Comey als FBI-chef. Hij luisterde niet goed, hij volgde niet goed instructies op, en op het ministerie van Justitie was daar heel veel ergernis over. Hij was eigenlijk te weinig geschikt voor zijn vak. Dat is ongeveer de rode lijn.
Ja.
Wat we weten uit reconstructies en ook uit wat er gelekt wordt uit het Witte Huis is overduidelijk, toch wel, dat het inderdaad te maken had met het functioneren van Comey, maar dan met name over het belang dat hij hechtte aan het Ruslandonderzoek.
Ja.
Comey gelooft, in ieder geval heeft hij zijn organisatie daarop echt opgezet. Hij gelooft dat de verkiezingen van november zijn beïnvloed door Russische hackers en door de Russische regering. Die verkiezingen zijn gewonnen door Trump. En het vermeende hacken, is natuurlijk in het voordeel van Trump uitgevallen. Dus er zit gewoon een heel groot belangenconflict uiteindelijk tussen wat hij wilde en wat Trump wilde.
Ja.
Trump zei, ga achter het lekken aan, want er wordt ontzettend veel gelekt uit het Witte Huis. Zoek dat dan uit. Daar had Comey veel minder trek in eigenlijk. En hij voerde die onderzoeken die dat moesten aantonen, die ook de banden moesten aantonen tussen Trumps entourage en, ik zal maar zeggen, de Russische hackers. Die voerde hij op. Dus daar kwam dat belangenconflict groeide. Nou, als we dat weten, is natuurlijk heel erg de vraag, waar komt dan die brief van die Rod Rosenstein zomaar uit de lucht vallen?
Ja.
Werd hij op een ochtend wakker en dacht hij, dit kan echt niet meer met die Jim Comey? Of liep het anders en is hij gevraagd om die brief te schrijven en was dat een soort van schaamlab om iets toe te dekken wat eigenlijk wat niet in de openbaarheid mocht verschijnen. De versie van Rod Rosenstein zit daar niet heel erg lekker, want je kan je eigenlijk niet voorstellen dat hij uit eigen beweging dit heeft geschreven.
Nee. Over Rosenstein zometeen verder. Maar eerst nog even over Comey. Want ja, dat tweede verhaal dus, wat Trump zelf overigens ook in de wereld heeft geholpen door in een interview vorige week te zeggen, ja, toen ik Comey ontsloeg, toen dacht ik ook echt aan dat Rusland-onderzoek. Ja. De indruk dat erachter zit, werd natuurlijk nog versterkt door de volgende onthulling van deze week. Namelijk dat James Comey al zijn gesprekken met de president nauwkeurig heeft genotuleerd. Dat zijn sindsdien zijn aantreden een paar telefoontjes en twee ontmoetingen geweest. En met name tijdens een van die ontmoetingen is het gebeurd. Trump stuurt zowel zijn vicepresident als zijn minister van Justitie even de gang op en zegt dan, volgens de notities die Comey daarvan gemaakt is, I hope you can see your way clear to letting this go, to letting Flynn go. Dat gaat dus over dat Rusland-onderzoek naar Mike Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur, die contacten met de Russen, met de Russische ambassadeur heeft gehad. Als dit gebeurd is, is dat dan zogenaamde obstruction of justice?
Ik interviewde daar iemand over, Tim Weiner. Dat is een schrijver die een biografie over de FBI heeft geschreven en veel weet over Nixon en Watergate. En hij zei, ja, dit is klassiek Watergate. Dit is de obstructie van de rechtsgang waar ook ooit de impeachmentprocedure van Richard Nixon op gebaseerd werd. Dit is eigenlijk een typisch geval van een op hete daad betrapte actie. Aan de andere kant, dat is iets dat natuurlijk aangetoond moet worden in een procedure. Dat is natuurlijk een oordeel dat er opgeplakt moet worden. Maar dat ziet er natuurlijk wel heel erg slecht uit. Wat Trump daar gedaan heeft, als dit allemaal klopt zoals dat nu naar buiten is gekomen, is dat hij zich bemoeid heeft met het onderzoek waar hij zelf het onderwerp van was.
Ja.
En nog wel op een manier ook dat hij wil dat onderzoek van tafel gaat. Nou weten we uit publieke uitlatingen van Trump dat hij dit onderzoek niet ziet zitten. Dat hij in het openbaar zegt hij altijd het gaat nergens over. Het is onzin, het leidt af, het verdeelt ons alleen maar. Dus daar zit al een lastige, daar zit al een lastig iets. Want je weet al dat Trump af wil van dit Rusland-onderzoek. Je kan je ook wel voorstellen dat iets zo is gegaan. Want ook uit uitlatingen van Trump weten we hoe hij kijkt naar mensen die onder hem staan. Hij beschouwt hen toch wel als een soort van ondergeschikte en vindt dat ze eigenlijk ook wel naar hem moeten luisteren. Dus het komt ook weer niet helemaal uit de lucht vallen, zal ik maar zeggen.
Nee, daarmee zou dus aangetoond kunnen worden dat hij ook de bedoeling had met die opmerking om dat onderzoek te laten stoppen. Hè? Want daar gaat het om als het bewezen moet worden, om die intentie.
Want het werd dan ook weer gezegd, ja, dat was meer een soort tongue-in-cheek-achtige opmerking. En met een slag op de schouder van, dat was allemaal niet zo serieus.
Ja,
precies, een beetje in die sfeer. Maar goed, dit is natuurlijk een heel gevaarlijk, nu zijn we op heel gevaarlijk terrein. Want het aantonen van de aanvankelijke misdaad, tussen aanhalingstekens, namelijk het Russische hacken en de betrokkenheid van de Trump, het entourage daarbij, met name Michael Flynn, is één ding. Maar het toedekken daarvan is natuurlijk, en dat was met Watergate destijds ook zo, het toedekken is misschien nog wel erger dan de daad zelf.
Ja. Oké, maar dan terug naar die tweede man, Rod Rosenstein, de staatssecretaris van Justitie, zal ik maar even zeggen. Hij wordt door alle kenners omschreven als iemand die de publieke zaak voorkomen toegedaan is, een principiële law and order jurist, een straight shooter noemen ze dat. Die doet dus twee dingen. Eerst schrijft hij een memo waarin niet expliciet om het ontslag van Comey wordt gevraagd, maar dat zo vernietigend is dat er bijna geen andere conclusie mogelijk is. En we weten nu, want dat heeft hij gisteren in de Senaat gezegd, dat hij dat heeft gedaan op verzoek van de president, terwijl hij al weet dat die Comey wil ontslaan. Goed, dan zou je dus denken dat is een trouwe, loyale bondgenoot van Donald Trump. Maar wat doet hij deze week? Deze week stelt hij tot ieders verbijstering een onafhankelijke aanklager die dat hele verdomde Rusland-ding waar Trump van af wil gaat onderzoeken aan. Hoe rem je die twee bewegingen van Rosenstein?
Ja, je kan het bijna niet anders plaatsen dan dat hij zich toch heeft laten meeslepen door Trump, door zijn baas in eerste instantie. En daar misschien spijt van heeft gekregen. Daar heeft hij ontzettend veel kritiek op gekregen. De Republikeinse Partij als geheel en de regering zijn natuurlijk ook in enorme verlegenheid gebracht. Ja. Ik kan het zelf niet anders plaatsen dan dat hij daar toch misschien spijt van heeft of in ieder geval op terug wil komen. Want de eerste actie was natuurlijk buitengewoon beschadigend. Ook voor zijn eigen reputatie en ook voor de reputatie van het hele ministerie van Justitie. Want wat hij eigenlijk gedaan heeft, is dat Trump iets van plan was. Hem even heeft gebeld, wil jij even een briefje schrijven, zodat ik een reden heb om hem te ontslaan. En hij heeft dat klakkeloos uitgevoerd. En vervolgens doet hij dit. Dit is meer de Rosenstein zoals hij altijd geprezen wordt in Washington. Ja. Als een totale, echt een man met principes. Een man die echt om een boodschap kan sturen. Een man die neutraliteit belangrijk vindt. Zeker als hij zo'n belangrijke rol op justitie heeft. Dus dit is meer de Rosenstein zoals mensen hier in Washington hem kennen. Er waren ook veel Republikeinen opgelucht over. Van, je zie je wel, hij is toch niet zo in Trumps corruptie meegezogen als we aanvankelijk dachten. Maar gek is het natuurlijk wel.
Ja, nou, het grappige is, ik las vanochtend nog een interessante verklaring in een interview met een goede vriend van Comey, die tot nu toe niet naar buiten wou komen, maar nadat dat memo bekend is geworden, is die wel gaan praten. Die zei, ja, ik heb het er met Comey over gehad toen Rosenstein benoemd werd. En ik zei, goh, dat is goed nieuws, hè, want dan krijgen we een principiële man op justitie. En toen zei James, ja, ik weet het niet, het is een goede jurist, maar het is ook iemand die altijd zijn nek probeert te redden, die Rosenstein. Comey zag dit aankomen.
Ja. Comey is wat dat betreft wel heel slim. Hij heeft het allemaal vrij goed gezien natuurlijk. En hij loopt al heel lang mee. Het is een man die bekend staat om zijn eigen gereidheid. En die al heel vaak in conflict is geweest. Ook met de Obama-regering, hè, moet je niet vergeten. Hmm. Misschien nog wel vaker dan met Trump. Het is een man met een totaal eigen, die soms een hele eigen agenda heeft. En dat is wat Obama destijds ook in hem zag toen hij hem aanstelde. Een republikein, maar wel eentje die volledig zijn eigen koers kan varen. En die niet bang is. Dat is destijds met Bush zelfs al niet geweest toen hij nog op justitie werkte.
Nee.
Maar Comey kan is even goed de waarheid vertellen. En hij weet hoe het werkt in Washington. Het kost niet heel veel fantasie om je voor te stellen hoe dat botste met Trump en zijn filosofie op besturen.
Nee, en hij heeft kennelijk deze Rod Rosenstein ook goed ingeschat, want dat is misschien wel wat hij aan het doen is door de andere kant op te gaan, namelijk zijn reputatie redden. Goed, als je het dan hebt over die reputatie van Comey, uit alle verhalen die ik lees over Robert Mueller, die dus nu de speciale aanklager wordt die de hele boel moet gaan onderzoeken, dan is er eigenlijk maar één die in reputatie nog boven James Comey uitstijgt. En dat is deze Mueller. Ze kennen elkaar ook goed. Hè? Er is dat incident ooit tijdens de Irak-oorlog. Toen de minister van Justitie in het ziekenhuis lag. En toen Dick Cheney via die zieke minister probeerde een spionageprogramma op zijn eigen burgers door te drukken. Toen is Comey in een taxi gesprongen of met zwaailichten naar het ziekenhuis gaan om dat tegen te houden. Daar hebben zij samen gewerkt. Deze Mueller en Comey kan je op Politico lezen. Is een geweldig verhaal. Gaat nu even te ver. Maar in ieder geval, deze voormalige FBI-directeur Robert Mueller, die nu de hele zaak in handen heeft en met grote bevoegdheden, die staat erom bekend dat hij maar één doel heeft en dat is de Amerikaanse rechtsstaat dienen en dat hij altijd de onderste steen boven haalt. Het lijkt mij heel slecht nieuws voor Donald Trump.
Het is goed en slecht nieuws, denk ik. Het is inderdaad slecht nieuws in de zin dat die Mueller waarschijnlijk niet erg genegen is om politieke spelletjes te spelen. Dat hij niet buigt voor de intimidaties die Trump nu al in de richting van Mueller schiet. Dat het allemaal onzin is wat hij doet en dat hij het niet moet wagen om zijn tijd te verspillen met nutteloze onderzoeken. Dat zijn dingen waar misschien wat meer lichtgewichtachtige types misschien voor zouden buigen. Robert Mueller absoluut niet. Hij staat bekend als een man die de FBI destijds volledig reorganiseerde. Hij staat bekend als onkreukbaar. Hij is ontzettend populair onder democraten ook, omdat hij zo het belang van de dienst, zal ik maar zeggen, voorop stelt. Dat gezegd hebbende, het is wel natuurlijk in zekere zin goed nieuws voor Trump, omdat een onderzoek, en zeker als het door Mueller geleid wordt, diepgaand zal zijn en lang zal duren. En hij zal er alles aan doen om te voorkomen dat er gelekt wordt uit dat onderzoek. En dat kan hem nog lukken ook. Dat is uit zijn FBI-jaren wel iets dat wel echt gebleken dat hij dat kan. Met andere woorden, stel zo'n onderzoek duurt anderhalf jaar of twee jaar, of wie weet hoe lang zo'n onderzoek duurt. Dat kan natuurlijk zijn dat het onderwerp wat naar de achtergrond verschuift. Dat mensen niet meer echt precies volgen wat er gebeurt. Dat er minder gelekt wordt. Dat het minder gênant wordt voor Trump. En dat het eigenlijk, wat er nu al gebeurd is, dat hij dan tijd koopt. En dat het dan een tijdje duurt voordat hij weer opnieuw in verlegenheid komt door zo'n onderzoek. Maar goed, dat zien we dan wel weer, kan je zeggen. Dus het is ook wel natuurlijk in zekere zin lekker voor Trump dat hij straks Sean Spicer kan laten zeggen de hele tijd... oh nee, dat weten we niet. Deze zaak is onderzoek vergeven, ja. Geen commentaar.
Wat zou dat op korte...
natuurlijk Rusland wel een beetje naar de achtergrond.
Ja, want wat zou dat op korte termijn kunnen betekenen? Bijvoorbeeld, volgende week woensdag zou James Comey over dat memo gehoord worden... door de Senaatscommissie, die ook onderzoek doet naar de hele kwestie. Gaat dat nu nog door? Of gaat Robert Mueller zeggen, nou doe dat nou maar even niet... want ik ga de boel onderzoeken. Hoe lopen die twee dingen door elkaar heen eigenlijk?
Ja, daar is nu een beetje debat over. Van wat moeten we dan verder met met de onderzoeken, met name in de Senaat. De meeste stemmen die je hoort, die opgaan, zeggen wel van... kijk, er zijn twee dingen eigenlijk nodig nu. Er is een diepgravend onderzoek nodig naar wat er precies gebeurd is. Maar er is ook een soort publieke verantwoording nodig op dit moment... om de mensen die betrokken zijn geweest bij dat hele Rusland-dossier... met name mensen uit de entourage van Trump... mensen uit de inlichtingendiensten, om die eens even echt on the record... met een camera erop aan het woord te laten... zodat het publiek ook begrijpt wat er gebeurd is. Ik denk zelf dat het onderzoek nog wel door blijft gaan... hoewel het ontzettend... dat je ziet al die congresonderzoeken naar deze kwestie... gaan eigenlijk ten onder aan partijpolitiek geneuzel... en ze zijn heel gevoelig voor sabotage. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd wel gezien... met de commissie van het Huis van Afgevaardigden. Dat onderzoek gaat helemaal nergens meer heen. Dus het is wel een heel lastig onderzoek, maar ik denk wel dat het door blijft gaan... omdat de meeste congresleden ook wel zien dat het belangrijk is om die verantwoording erin te houden. Om te laten zien, ook aan de buitenwereld, wij nemen dit nog steeds serieus en dit is er gebeurd.
Ja. Nou heeft Robert Mueller de opdracht gekregen om die Rusland-connecties te gaan onderzoeken. Tot nu toe is daar alleen maar rook, maar nog geen gun, zullen we maar zeggen. Hè. We weten dat er inmiddels 18 contacten zijn geweest in het laatste half jaar tussen mensen uit de entourage van Trump en Russische, ofwel officiële figuren, ofwel mensen uit de kring van Poetin. Maar dat is veel, maar we weten niet of daar echt iets raars gebeurd is. Maar... volgens mij zit het venijn hem erin dat de opdracht zo breed is geformuleerd... dat alles wat hij daarbij tegenkomt, mag hij ook gaan onderzoeken. En we weten hoe dat bijvoorbeeld bij Clinton is gegaan. De vorige speciale aanklager, die begon met een klein zakenschandaaltje, Whitewater. En die eindigde bij Lewinsky.
Ja.
Dat kan hier natuurlijk ook gebeuren. En toen dacht ik opeens, maar ligt de echte smoking gun niet al op tafel? Het gaat natuurlijk over Mike Flynn. Inmiddels weten we dat hij niet alleen banden met Rusland had, maar dat hij voor $500.000 in dienst was van een Turkse zakenman, overigens een jongen van Kanaleiland hier in Utrecht, via diens Nederlandse firma, om PR voor Turkije te doen. In die rol heeft hij tegelijkertijd als de beoogd nationale veiligheidsadviseur tegen de toen nog veiligheidsadviseur van Obama, Susan Rice, gezegd, we willen niet dat jullie met de Syrische Koerden Raqqa gaan veroveren. Waarvan we ook weten dat de Turken dat niet willen. Is dat niet... ik heb het woord in dat verband al gehoord. Is dat niet gewoon landverraad?
Nou, dat zou maar zo kunnen als het allemaal klopt. Hè? Dit was een onthulling van McClatchy. Het is goed mogelijk dat het zo gebeurd is. We weten dat rondom Mike Flynn een ongelofelijke lading aan ethische kwesties hangt, zal ik maar zeggen. Zowel Rusland als Turkije. We weten dat hij betaald werd via een stroomman weliswaar, maar inderdaad betaald werd door de Turkse regering.
Ja.
En ook in opdracht daarvan positieve stukken over Turkije schreef in bijvoorbeeld in Amerikaanse kranten, et cetera.
Ja. Ja.
Die man was aan alle kanten gecompromitteerd en is toch de nationale veiligheidsadviseur geworden.
Precies.
Los van het landverraad, tussen aanleidingstekens van Michael Flynn. Dat zou natuurlijk een makkelijke oplossing zijn. Eén rond de appel en laat die man maar bloeden. Het interessante wordt natuurlijk vooral als de banden met Trump en met bijvoorbeeld het overgangsteam, dat destijds de overgang naar het nieuwe presidentschap begeleiden, worden aangetoond.
Ja.
Dus wie was daar de leider van? Dat was Mike Pence, de vicepresident. Die nu zegt, ja, al die dingen over Flynn, dat wisten we allemaal helemaal niet.
Nee.
Het lijkt erop dat een heleboel van die dingen, dat ze daarvoor gewaarschuwd waren, dat daar al heel veel van bekend was.
We weten toch inmiddels bijvoorbeeld dat Mike Flynn zelf heeft gezegd toen hij gevraagd werd als nationale veiligheidsadviseur. Kijk uit, want ik word onderzocht door de FBI vanwege het feit dat ik lobby voor Turkije. En dat heb ik even vergeten op te geven. Dat heeft hij gezegd. Dus ze wisten ervan.
Ja, en Pence heeft nu weer tot twee keer toegezegd dat hij dat dus niet wist. En kijk, en dan heb je weer hetzelfde waar we het net over hadden. Je hebt de daad op zich, maar het toedekken van verantwoordelijkheid van anderen is natuurlijk minstens zo erg. Misschien nog wel veel erger. Dus daarom blijft Michael Flynn ook zo interessant en belangrijk. Hij is natuurlijk al lang ontslagen, hij zit thuis. Je zou kunnen zeggen, zet een strafrechtelijk onderzoek op die man. En wie weet met welke aanklacht hij inderdaad terugkomt. Maar het belangrijke is natuurlijk, wat wist die regering en wat wisten die mensen rondom Trump? En waarom wil Trump zo graag Michael Flynn op die belangrijke positie van nationale veiligheidsadviseur hebben? Dat is niet zomaar een positie. Hè? Dat is de positie waarin je beslist over terreur, over oorlog en vrede. Je bent een van de allerbelangrijkste in het Witte Huis. Waarom in vredesnaam? Dat is natuurlijk de echte vraag die wat mij betreft interessant wordt. Van wat wist Trump? Waarom heeft hij deze man altijd de hand boven het hoofd gehouden? En waarom blijft hij hem overigens nog steeds verdedigen? Interessant genoeg. En hij blijft contact met hem zoeken. Dus dat is ook heel gek.
Ja, dat las ik vanochtend ook. Dat Trump tegen het advies van zijn juridische adviseurs, zijn advocaten in, contact heeft met Flynn. Wat ook een van de dingen is waar bijvoorbeeld Nixon over gestruikeld is. Hè? Want dat is gewoon contact hebben met iemand die onderzocht wordt. En dat mag niet.
Nee, omdat alles er dan op wijst dat eraan beïnvloed aan. En dat kan natuurlijk voor geen meter. Ja. Bovendien is het heel vreemd, omdat als ik me even in de schoenen van Trump zou staan. Dan zou ik wel uitkijken dat ik contact met Flynn zou hebben, die toch wel de absolute zwakste plek is. En als je iets niet wil, is het op dit moment met Michael Flynn geassocieerd worden, lijkt me.
Maar goed, dat is toch één ding in ieder geval wat uit alles wat er op het ogenblik gebeurt duidelijk wordt. Dat Trump gewoon niet in de gaten heeft. Of het nou uit dommigheid of slechtigheid is. Dat maakt allemaal niet uit. Maar hij heeft gewoon niet in de gaten waar de gevoeligheden liggen. Waar de grenzen liggen. Wat je in die rol als president wel en niet kan doen. Ik las ook een verhaal waarin Comey, die heeft dus iedere keer geprobeerd om tegen Trump te zeggen van nou, daar kan ik wel antwoord op geven en daar kan ik niet. Die dacht op een gegeven moment dat hij hem getraind had. Dat hij hem had laten begrijpen wat de rolverdeling was. Maar hij begrijpt het gewoon niet.
Nee, je ziet daar toch ook wel het grote, de grote manco van Trump. En dat is iets waar republikeinen nu in steeds opener over zijn. Dat is de competentie van Trump. Het is een zakenman die geen flauw idee heeft hoe politiek werkt. Die op zijn 70ste waarschijnlijk ook niet meer in staat is om iets te leren in dat opzicht. We hebben het natuurlijk gezien bij het gebabbel tegenover de Russische minister van Buitenlandse Zaken en de Russische ambassadeur in de Oval Office.
Oh ja, dat hebben we ook nog gehad.
Waar een Russisch fotograaf bij was, maar waar de Amerikaanse pers niet bij mocht zijn. Ja. Waar hij gewoon tegenover een Russische delegatie informatie deelt met niet bepaald een vriend van Amerika. Over een geheime intelligence uit het Midden-Oosten, waarschijnlijk geleverd door Israël. Bondgenoten in grote verlegenheid gebracht natuurlijk. De Russen aan gratis informatie geholpen en daarmee ook Iran. Daarmee ook Hezbollah, de vijanden van Israël. Nou ja, één grote kluwe aan ellende. Je ziet op zo'n moment, denk ik, dat Trump, en zo was hij als zakenman en zo is hij als president ook. Hij is loslippig, hij is, schiet uit de heup, is wat impulsief. Ja, dat leer je denk ik gewoon niet meer af op je 70ste als president.
Nee, en je ziet volgens mij nog iets anders gebeuren. In dat zakenleven heeft hij altijd zo gewerkt en zo kunnen werken. Dat hij zei van nou, jij mag voor mij werken en dan krijg je veel geld en betaal ik je goed. Maar dan moet je absoluut loyaal zijn aan mij. Dat kan in het zakenleven. Is het niet ook een van zijn grootste inschattingsfouten dat hij bij de drie mannen die we behandeld hebben, Comey, Rosenstein en Mueller, denkt dat ook zo werkt? Terwijl dit zijn mannen die niet loyaal zijn aan de president, maar die zijn loyaal aan het land, aan de rechtsstaat. Ja. En dat is natuurlijk een heel groot verschil.
Ja, dat klopt helemaal. En de botsing tussen Trump aan de ene kant en de instituties aan de andere kant, waar we het vaker over gehad hebben in deze podcast, yeah. Maar die natuurlijk uiteindelijk, ja, de winnaar van die strijd gaat natuurlijk in grote mate bepalen waar de democratie staat straks aan het einde van dit presidentschap. Je ziet in toenemende mate dat er lieden opstaan, mensen als Comey, mensen als Mueller, mensen als Rosenstein. Mensen voor wie de instituties wel tellen en het waarbij het niet gaat om pure loyaliteit aan de baas, zal ik maar zeggen. Dus ik denk wel dat Trump ook in toenemende mate problemen krijgt met dit soort figuren. Omdat zij ook natuurlijk uit een soort zekere bezorgdheid over de Amerikaanse staatsinrichting handelen. En daar krijg je nu natuurlijk wel steeds meer verzet uit die richting.
Ja. Maar goed, de grote politieke vraag is natuurlijk hoeveel problemen krijgt hij met zijn eigen partij, met de Republikeinen. De enige, omdat ze meerderheid in huis en senaat hebben, de enige die hem echt in problemen kunnen brengen. Als jij zegt, het zou ook kunnen zijn dat dat onderzoek van Mueller nu zorgt dat het hele Rusland-verhaal een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Dat het misschien opeens wel weer over gezondheidszorg en belastingen gaat, waar ik de afgelopen 2 weken niets over gehoord heb. Hoe groot is dat uithoudingsvermogen, denk je, aan die kant? Wat zie je daar gebeuren?
Ik denk dat er wordt nu heel veel gezegd, ja, impeachment. En ik zal maar zeggen, volgende week woensdag van Trump af. En dat soort teksten, ik geloof er echt helemaal niks van. De weg naar impeachment is lang en smerig. Daar kom je echt niet zomaar. De Republikeinen steunen in overgrote meerderheid, althans in het congres en daarbuiten overigens ook, steunen Trump in overgrote meerderheid. Als je een graadmeter wil, dan moet je s'avonds even naar Fox News kijken bijvoorbeeld.
Ja. Dat doe ik ook hoor.
Nou ja, daar is,
maar daar begin ik de dag niet mee.
Man. Nou, ik vind het altijd wel, ik vind het altijd wel leuk om naar te kijken. Maar ook omdat je een beetje de temperatuur kan opnemen.
Zeker.
Maar je ziet daar natuurlijk, de stemming is nog 100% pro-Trump. De afgelopen week, Sean Hannity bijvoorbeeld, heeft het alleen maar over de e-mails van Hillary Clinton gehad. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Ja. Dus er is een, wat dat betreft is er nog een heel sterke firewall, zal ik maar zeggen. Maar het is wel aan het schuiven. En ik vond deze week anders dan voorgaande weken, moet ik zeggen hoor. Tot nu toe was het de reflex altijd, we staan achter Trump, hij is onze man. En de Republikeinen weten ook wel dat ze met een gebrekkige president zitten, om het voorzichtig uit te drukken. Maar je ziet deze week toch wel een soort van verschuiving, in de zin van mensen vinden het steeds moeilijker om bijvoorbeeld zo'n speciale aanklager niet toe te juichen. Of om te zeggen, of om Trump zijn karakter te verdedigen. Dus in dat opzicht is er wel een soort masker afgevallen, denk ik, bij de Republikeinen. Een heleboel beginnen nu wel echt klaar met Trump te zijn.
Ja.
Maar de weg naar impeachment of iets dergelijks is nog zo ver. Dat gaat echt nog 10 stappen te ver, denk ik.
Ja, maar tot slot. Ik las wel, en met alles wat er nu gebeurt, is dat risico natuurlijk best groot. Als straks volgend jaar bij de midtermverkiezingen de Republikeinen hun meerderheid in huis of senaat of misschien wel allebei verliezen. En dat onderzoek van Mueller, dat haalt dingen boven water, al was het maar obstructie van het onderzoek die niet door de beugel kunnen. Dan heb je echt een hele explosieve situatie. Ik las dat bij de mannen van Nate Silver, een van de beste onderzoekers op het gebied van verkiezingen in Amerika. Die zei je straks in 2019, dan ga je misschien nog wat meemaken.
Ja, dat is goed mogelijk inderdaad. Het is allemaal ook een kwestie van overleven voor heel veel congresleden ook. En dat betekent dat als de kiezers zich van Trump afkeren, of als er inderdaad niets gebeurt verder en al die beloftes worden niet ingelost, of er worden dingen doorgevoerd waar kiezers niet blij mee zijn. En dan krijg je natuurlijk een heel andere situatie. En dan is het mogelijk dat je opeens zomaar van een anti-Trump beweging ziet. Want je moet ook niet vergeten dat de vicepresident Mike Pence natuurlijk een ideale vervanger is voor een heleboel Republikeinen.
Ja. Waarvan jij van de week al opmerkte, als ik heel even. Jij merkte al op, het valt me op dat Mike Pence zo uit de wind wordt gehouden op het ogenblik.
Ja, dat klopt. Ik vind dat echt opvallend inderdaad. Hij is er zelf ook heel goed in om nu te duiken. Hij heeft natuurlijk in dat transitieteam een hoofdrol gespeeld. Dus hij heeft ook wel een reden, denk ik, om zich even stil te houden. Maar wat je ook wel ziet, is een soort van, je ziet de laatste tijd zo'n stroom aan stukken waaruit dan blijkt dat Mike Pence er allemaal niks van wist. En het allemaal buiten hem omgebeurde. Dat kan bijna niet anders. Er is toch een soort van pro-Mike Pence groepje aan het ontstaan in de West Wing van het Witte Huis. Dat probeert om Pence in ieder geval te redden in deze storm. En misschien dat als Trump valt, dat Pence dan in ieder geval blijft staan. Ik kan het niet anders verklaren dan dat eigenlijk.
Nee. Guus, mijn tong hangt op mijn schoenen. Ik moet echt even, op vakantie. Gelukkig gaat Donald zelf ook even het land uit. Dus, maar doe alsjeblieft je best om het de komende 2 weken een beetje rustig te houden.
Nou ja, er komt nog een speech over de islam in Riyadh. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren.
Ik ga weg. Ik zet mijn telefoon uit. Dankjewel, Guus.
Dag.